Oké, ik wilde graag met u het tweede deel van vandaag en ik wou toch eigenlijk nog even een klein opdrachtje geven. Misschien word je gek van me, dan moet je dat gewoon tegen me zeggen, ik word gek van je. Dankjewel. Ik verwacht ook sommigen dat die dat gelijk zouden oppakken. Ik heb net gezegd, van Salomo leer je dat wijsheid een kwestie van groeien is. Nou, ik heb dat vergeleken met dat voorbeeld. We hebben gelezen dat Salomo bidt om wijsheid. En als je dat nou wil, heeft zijn gebed zin gehad, werkt dat uit. Lees dan, als je een momentje hebt, na 1 Koningen 3, de verzen 16 tot en met 28. En ik... Gewoon dat eens doorlezen en dan moet je eens kijken waartoe heeft God Salomo wijsheid gegeven. En dan mag je dat zelf verder oplossen. Het is wel fijn om het even zo te zien, want dan pas je ook toe wat je gehoord hebt van hey. En misschien zijn er bepaalde dingen, dat zal ik straks even naar vragen bij diegene van wat is nou een zinnetje uit de... Kijk, ik ben groot geworden natuurlijk met pedagogiek en didactiek en al dat soort vakken. Hè, als onderwijzer moet je dat gewoon weten. Dat hoort bij je vak. En een gegeven moment ik heb het al eerder verteld, maar ik herhaal graag die dingen. Want dat betreft geloof ik in een gestadige druppel. We hadden een pedagoog van het CPS, het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum hierachter bij Hoevelaken. En die zei een gegeven moment, Andries, als leer bij jou weglopen. En dan moet je bij de deur kunnen vragen, kun je het volgende tegen me zeggen? Ik heb geleerd dat. En de puntjes moeten zij dan invullen. En dat klinkt heel schools, dus ik zal het niet zeggen. Maar misschien dat ik je wil vragen, wat is je vandaag opgevallen? Of waar ga je mee de kapel uit en ga je nog eens verder? Zoiets, laat ik het zo even zo zeggen. Dat wilde ik eventjes zeggen. En dan gaan we nu maar gewoon rustig verder. Er is heel wat gezegd, dat ben ik me zeer wel bewust. En ik denk dat het gewoon goed is. Ik kies een beetje, want ik kan heel de week bezig zijn met het eerste deel van de Bijbel. Ik sla nu even een gedeelte over. En ik ga met je naar een man die door ervaringen heen wijs is geworden. En dat vind ik het bijzondere, want dat is een les, denk ik. Want je merkt, mijn eigen hart merkt dat. Er zijn ervaringen die heel erg ingrijpend zijn in een leven. Het kan zijn tussen broeders, het kan zijn, noem maar op, leg het schema maar even neer. Ik heb het over de gemeente, hè? Dus je kan ervaringen, je kan dingen meemaken, ervaringen hebben. En hoe werkt dat nou uit? Hoe kijk je daar nou naar? Kijk je daar nou naar menselijk? Of zeg je, sta je erin, en dat is soms echt worstelen. Van, ik zei niet voor niks, ik worstel en kom boven. Ik heb toch iets Zeeuws in me, denk ik. Hoewel ik er helemaal niet vandaan kom, maar ik heb er heel veel goud wonen. En dat zeggen ze wel eens, maar dat komt echt uit water, hoor, die golven. Goed, maar die ervaringen die David meemaakte. Er zijn dingen die ieder mens meemaakt. En het kan ook zijn dat het gewoon hier is. Het kan gewoon zijn dat het met je kind gebeurt. En als ouder dan komt er in zo'n vrouw de leeuwin los. En niet omdat ze wil vechten, maar omdat dat kind, dat is de ervaringen die je hebt gehad. Waar je misschien middenin staat in bepaalde ervaringen. Hoe werkt dat nou uit? En dan kan je soms ineens maar merken dat je... ja, iets krijgt van een zekere bitterheid. En dan ga je het persoonlijk trekken. En daarvan wegblijven. Niet in die val terecht willen komen. Dat is iets wat je leert. Dat is iets wat je leert, wat God leert, als je het bij hem wil zoeken. Vader, ik maak fouten. David maakte ze. Ieder gelovige maakt fouten. Maar vader, mag dat wat gebeurt tot lering zijn? Mag dat wat gebeurt me niet bitter maken? En ik weet uit mezelf dat als je niet uitkijkt, en dat kan zijn dat je zelf een gegeven moment in een bepaalde zaak terechtkomt, in een bepaald doodlopend steegje terechtkomt, en dat dan de God degene zet in je leven van wie je houdt, en dat hij door een enkele zin je ineens weer bewust maakt, wacht even, ik dreig uit te glijden naar bitterheid hierover. Maar wat deed David, en daarin is hij een voorbeeld dat God in zijn wijsheid in de schrift heeft neergezet, en dat wij dan mogen lezen en mogen verstaan, de Heilige Geest heeft hem beetgepakt, bij de les gehouden. Hij heeft hem bij God gehouden. God heeft hem door zijn geest naar zich toegetrokken. In alle levensomstandigheden. En David wist er wat van. Wat het leven kon aanrichten. Kijk, in zijn eigen gezin. In alle levensomstandigheden trok hij op met, betrok hij Yahweh. Betrok hij de ene. En wat leert God nou? Op hem te vertrouwen. Waar anderen misschien over zijn fouten spraken, was God degene die niet over die fouten sprak, maar die in zijn wijsheid precies gedoseerd inzette om hem tot de man te maken op de plek die hij nodig had. Ik denk dat het heel bijzonder is. David laat zien hoe God met hem de weg van de wijsheid gaat. We mogen met elkaar ontdekken de weg die God met ons gaat. Horen van het woord van God. Het overdenken, aanvaarden en gaan. Ja, en dat is een van de punten. Je kunt een heleboel weten, maar God geeft al die kennis aan ons. En dat bedoelde ik gisteren met misschien die niet afgeronde opmerking over de toerusting. Al die toerusting die we hebben, al die studie. De Heere geven dat het niet blijft hangen in het verstand, maar dat het zakken naar ons hart en naar onze handen en voeten. En ik vind het heel mooi als je bij David kijkt, dan zie je, en dat zie je bij Paulus, dat zie je bij al die mannen Gods. Het is wijsheid die gepaard gaat met inzicht. Het is wijsheid die gepaard gaat met kennis. En als je nou heel kort zou willen zeggen, wat is dan wijsheid? Ik denk zoiets als verdiepte kennis van God. U bent er. U gaat niet van me weg. U blijft er. En dan komt er een opmerking waar ik dan stil van word. Maar die David was dus een wijs man. Door ervaringen wijs geworden, maar door ervaringen die hem bitter hadden kunnen maken. En God heeft gegeven dat het hem niet verbitterde, maar dat hij ervan leerde. De geest liet hem zien hoe het zat. En dan leert zo'n man die fouten maakt, waarbij misschien binnen een gemeente op zouden aanspreken. Hé, broeder, niet zo hoog van de toren, want, dat bedoel ik echt niet leuk. Ik heb wel eens een losse opmerking gemaakt en bedoel ik niet als een geintje, maar dat is echt mijn hart. Als Paulus bij ons zou binnenstappen met zijn verleden. Ik moet altijd denken aan een het is leuk om te lezen. Maar in Californië was een dienst gaande. En het was bloedheet, dat kan het daar zijn. Geen airco, het was niet zo'n rijke kerk. Hij stond ook vrij dicht bij het strand. En er werd gesurfd en er werd natuurlijk gefeest en er was leven. Er werd gezwommen. En er zat daar een groep mensen bij elkaar en de predikant sprak. En die had een groot warm hart vol liefde voor mensen. Voor gelovigen, maar voor mensen. Ook al diegenen op het strand. En er kwam daar zo'n, en dat wordt dan zo'n smeuig omschreven door die schrijver. Er komt daar een man binnen in zo'n, ik heb er zelf nog eentje gehad in mijn verre jeugd. Schaam me er niet voor. Ik weet wel dat sommigen hem vreselijk vinden. Ada vooruit maar. En dat was zo'n surfbroek vol met bloemen. Zo'n Hawaii-broek, weet je wel. En dan met het kruis ergens tussen je knieën. Daar liep je dan in, daar zwom je in, daar zeilde je in. Zo'n surfbroek. Voor Ada even op om de spanning eraf te halen. Die man kwam daar binnen op zijn blote kakken in slippertjes. En met zo'n surfbroek, zo'n grote buik, behaard, wat rossig waarschijnlijk. met zijn baard en zijn haar door de war, want dat had gezwommen, dat was gek opgedroogd. En die kwam daar echt stom verbaasd. Laat ik hem ook nog een flesje cola in zijn handen geven, want het is in Californië. Hij kwam met dat flesje cola daar. Wat gebeurt hier? Hij kwam van het strand. En het knisperde nog onder zijn voeten. Wat gebeurt hier? En die dominee dacht, waarom komt hij binnen? O, vader, geeft u iemand die om hem geeft. Geeft u iemand die op hem let. En hij zag daar een oude vrouw zitten. Haar keurig in een knotje. Alles onder controle. Rollator klaar naast haar. En wat deed die vrouw? Er was een stoel naast haar vrij. En die man keek rond en die had echt zoiets van, dit ken ik niet. En wat deed die oudere vrouw, die oude vrouw, die zei, kom zitten. En terwijl hij kwam zitten, zei ze, en wees hem waarover gesproken werd. Het verhaal vertelt niet of hij tot geloof gekomen is, vind ik ook helemaal niet het punt. Het punt is dat er iemand zei, kom zitten, er is plek voor je. Dan denk ik voor mezelf, ben ik zo, degene die zegt van, dat is een brede bank, kom zitten. Zijn wij zo open naar een ander toe, dat we zeggen, kom eens mee, kom eens bij me zitten, laat me eens nadenken, laat me eens gewoon in de dingen die je zegt en doet van hem willen zijn. Dat is David. God zag zijn fouten niet, maar had hij ingezet om. En God heeft hem tot een man Gods gemaakt. Paulus, Jozef, David, Daniel, noem ze maar op. Ik denk dat we hebben een machtig evangelie, absoluut. Genade, verzoening en liefde. Maar ik geloof één ding vanuit de grond van elke vezel van mijn systeem. God verwacht niet dat ik bij hem kom met mijn zaken op orde. Met kosmos. Met het sieraad van wat ik gedaan heb. God zegt, kom maar met je puinhoop, met je chaos, met de wanorde. Ik ga het ordenen. En zo naar anderen kijken. Sommigen maken er. Ik had net met iemand een heel gesprekje over hoe dan een gezin dat in ons midden is geweest, vertrokken is, wat er allemaal is gebeurd. En dan hoor je tot je verbazing en verwondering dat die dingen die gebeurd zijn verdrietig zijn, ook vanuit ons af en toe. Maar dat ze niet los zijn geraakt van God. Want God houdt namelijk vast. Dat vind ik zo wonderlijk. Nou, David. Als ga ik preken, dat is niet de bedoeling. We zijn aan het studeren, hè? David, bijzonder mens. Een man van God. En in alle omstandigheden deed hij het samen met God. Hoe heeft hij God nou leren kennen? Ik geloof dat ik er 9 heb staan, als ik goed geteld heb. Moet je eens kijken. Psalm 18. En ik lees daar alleen maar de versen 2 en 3. Dan moet je dichter voor zijn, zoals David, om het in 2 versen te kunnen zeggen. Ik ben altijd veel breedsprakiger, wijdlopiger. Ik heb veel meer tijd nodig. Ik zeg niks. Goed. Ja, wijdloper. Ik heb veel woorden nodig om. Dank je. Ik hou ervan dat je dat vraagt, weet je dat? Vind ik leuk. Psalm 18, vers 2 en 3. Ja, en ik lees ook dat begin erbij, want dat is zo essentieel. Danklied des konings staat erboven. Dan denk ik aan de majesteit. Voor de koorleider van de knecht des heren van David. Zo, dat is niet verbi domini minister, het is geen dominee. Of nee, knecht des heren van David. Die tot de heren de woorden van dit lied sprak, ten dagen dat de heren hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide, ik heb u hartelijk lief, heren, mijn sterkte. O heren, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn des heils, mijn heils, mijn burcht. Geloofd zij de heren, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Vers 2 en 3, 9 beelden kiest hij. En wat zegt hij? Ik heb u hartelijk lief. Er staat in het Hebreeuws een woord ragam, dat te maken heeft met ingewanden, emotie, met gevoel. Dat heeft te maken met baarmoeder. Diezelfde medeklinker zit in het woord baarmoeder. En dat hartelijk liefhebben, dat waait uit in 9 woorden. Die liefde, dat hartelijke liefhebben van God. Ik denk wel eens, zou ik dat nou tegen God zeggen? Of ben ik daar te bescheiden in? Ik heb u hartelijk lief. Ik zeg wel regelmatig dat ik van hem hou. Maar hier, David komt er echt als Midden-Oosten man met zijn gevoel. Ik heb u hartelijk lief. En dan waait het uit, die diepe innerlijke genegenheid voor God, voor de ene in zijn leven, waait het uit in 9 beelden. En dan krijg je sterkte. Wat denk je bij sterkte aan? Misschien wel aan moed, standvastigheid. Steenrots. Nou, dan denk je allemaal, denk ik, aan sterk. En aan rotsen zijn van die hoge dingen. Als je in Israël bent geweest, dan weet je wat ik bedoel. Vesting. In een vesting, dan heb je iets om je heen. Dat is sterk, dat verdedigt je. Dat geeft je vastheid. Bevrijder. Dat is degene die je bevrijdt uit de macht van je vijanden. Ergens uit laat ontsnappen. En bij hem brengt. Het is God. Het is Eel. Of Al. Het is degene die alles zijn plaats geeft. Reken maar dat David dat gezien heeft. Hij heeft alles op zijn plaats gezet. Dan zegt hij rots. Datgene waar je, als je erop staat, je zeker en vast doet staan. Schild. Wat denk je dan aan? Denk aan bescherming. En dan zie ik me gelijk een ander schild binnen. Welk schild is dat ook alweer? Efeze 6. Ja. Is dat zo'n klein schildje of een andere? Een lang schild, hè?
Ja.
Welk woord wordt ervoor gebruikt? Weet je dat nog? Dat is juist een beeld van het lang schild des geloofs. Daar hebben mensen soms 1 woord bij. Daar kan je helemaal achter. Een deur. Ja, zie je? Deur. Ik wou het even. Dat goed, Efeze 6 vers 16. Het lang schild van het geloof. Wat je beschermt. En ik weet als je zoiets hebt. En de pijlen vliegen om je hoofd. Dat je dan niet denkt. Zijn ze er? Nee. Maar dat je ze hoort. In dat schild. En dan hangt er een dierenvelletje. Dat nat is. En het vurige daarvan dooft. Wauw. Hoorn wordt er dan gebruikt. Dat is ja. Dan moet je misschien wel denken aan de hoorn waarmee een koning werd gezalfd, waar de olie in zat. Beeld van kracht. Kom je bij Jesaja tegen. Beeld van koningschap. God die hem tot koning gemaakt had. En dan ben ik bij even een keer hoorn. Dan staat er natuurlijk horen mijns heils. Hè, dat, en dan burcht. Ook weer. Hè, zo'n hoge, ontoegankelijke plaats waar vijanden niet kunnen komen. Oninneembaar. Niet in te nemen toevlucht. En dan denk ik. Hij zegt in 2 versen 9 begrippen over God. Dat is een kwestie niet van de dichter raakt op hol en noteert. Nee, dit zijn woorden waar de ervaringen van de dichter achter zitten. Wat zegt hij? Als ik het mag samenvatten. Jaweh, u eeuwige bent alles voor me. Wat is nou wijsheid? Zullen ze moeten beantwoorden met deze woorden. Wat is nou grote wijsheid? Wat getuigt van grote wijsheid in jouw leven, in het leven van David, maar in jouw leven ook? Of moet ik hem beter stellen, de vraag? Waaruit blijkt de wijsheid die God David geeft? Hij schuilt bij hem. Wijsheid is niet het weten wat hij zegt, maar met wat je weet dichtbij hem gaan. dicht bij hem kruipen. Bij hem schuilen. En dan denk ik, als je doorleest. Laten we maar even doorlezen. Dan ga ik bij vers 4 verder. Geloofd zij de Heere, roep ik uit. Want van mijn vijanden ben ik verlost. Banden des doods hadden mij omgeven. Of omvangen. En stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Help. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan. Tot mijn God riep ik om hulp. En dan God dacht, doe het zelf maar. Nee, hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep tot hem drong door in zijn oren. Dat vind ik zo'n wonderlijk verhaal. Je roept als mens. En het dringt tot God door. Hij hoort het. Zoals een moeder haar kind uit alle stemmetjes herkent. Dat is mijn kind. Het huilt. Moet ik naartoe? Dat zijn soms van die wat is een moeder? Dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Ik ken een van de rare verhalen uit de familie. Helemaal niet belangrijk, maar het is lang geleden. Het was een oom die niet zo erg... Een oom, ik weet helemaal niet hoe die heet. Ja, weet ik wel. Maar goed, Johan heette die. Die oom die was, had wat domme dingen gedaan in zijn leven. Maar het was voor de moeder niet. Het moment dat ze haar liefde opzegde in hem. Hij had domme dingen gedaan, moest vluchten. Dan zat hij in het gevangen gekomen. Had gediend in het vreemdelingenlegioen. En er is dan nog zo'n groot papier van waarop staat in welke forten die gezeten heeft in Algerije. Prachtig. Geschiedenistechnisch natuurlijk. En op een avond zit de familie bij het open haard. En het vuur brandt in Gorkum, die kanten uit was het. En een geemlik loopt er buiten iemand. En die moeder kijkt op met stralende ogen. Johan is thuis. Johan is thuis. Wat heb je, ma? Klein beetje... Te veel? En de deur. Ze loopt naar de deur toe. Doet open. En daar staat Johan. Uit alle dingen die ze hoorden. Dat lopen. Nou, als dat een mens dat heeft. Voor degene van wie die houdt. Mag ik dan overbrengen. Zo kijkt God. God hoort ons. God ziet ons. Hij kent je naam. Hij kent je omstandigheden. En als je roept. Hoort hij. En dan moet je ook kijken naar die volgende verzen. Vers 17 tot en met 20. Daar staat. Hij reikte van omhoog. Greep mij. Trok mij op uit grote wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand. En aan mijn haters. Omdat ze sterker waren dan ik. Ze traden mij in de weg ten dagen van mijn ongeluk. Maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij omdat hij welgevallen aan me had. Heeft God welgevallen aan jou? We kennen God die de redder is van alle mensen. Die je kent bij je naam. Die je lief heeft. Die zijn zoon die weg heeft laten gaan om jou dicht bij hem te krijgen. Het getuigt van grote wijsheid. Als je luistert. Als je schuilt bij God. En dan is dit de redding die God geeft. Hij is je nabij in alle situaties. Hij leidt je uit. En al die zaken meer, het staat er gewoon. En God is degene die het uitwerkt in je leven. En dan kan je inderdaad, en de een is niet zo, en die zal het meer denken dan zeggen. Maar het is goed om te bidden en dat toch zo te doen dat je jezelf ook hoort praten. Of hardop in je hoofd, of hoe je dat wil zeggen. Gewoon horen, Vader. Mag ik de woorden van uw grote dichter David nemen? Ik heb u hartelijk lief. En dan zijn er een heleboel dingen. Hoe komt het nou dat jij bij God terechtkomt? En dat is het beeld waarmee ik wil gaan sluiten. Ik ben helemaal niet ver. Dacht ik dan nog twee velletjes zeker verder zou komen. Maar het maakt niet uit in mijn voorbereiding. Ik vind het zo mooi. Al die beelden die David zegt. beelden die iets zeggen willen. En heb jij nou, als ik het zo mag zeggen, in jouw leven of in je geloof beelden waarvan je zegt, dat is God voor mij. En ik denk, heb jij zo'n beeld waarvan je zegt, ja, dat is voor mij wat ik kies. Ik geef je één voorbeeld van mezelf. Dat weten sommigen, ik heb ook al weet niet hoeveel kaarten. En ik ben er nog steeds weer stuk van. Ik zit naar de Tour de France te kijken en ik zie een veld met zonnebloemen en ik raak helemaal wild. Maar wat is nou wat me zo aanspreekt in een zonnebloem? Dat is, dat weet je, dat die zich richt op het licht en op het licht gericht blijft. Dus het beeld van een zonnebloem, dan denk ik niet mooie bloem, 2,50 meter achter in de tuin bij wijze van spreken. Nee, wat me aanspreekt in die zonnebloem is die gerichtheid op het licht. En dat maakt bij mij wakker, gericht op God. Ben ik zoals die bloem op het licht, gericht op God. Tweede beeld, maar ik zie hier nog aardig wat zonnebloemen zitten. Hè? Dan zie ik daar, dan zie ik dat, die grote velden, ik weet niet hoeveel hectare heet dat geloof ik in de landbouw, hoeveel hectare zonnebloemen er staan. Dat heb ik alles, dat zie, heb ik echt zo'n gevoel in mijn systeem van, haha, allen, al die zonnebloemen, zijn allemaal op dat licht gericht. En de een denkt niet, poep, ik kijk lekker naar achter. Nee, dat licht moet hij hebben. Bij God moet je schuilen, net zoals David. Nou, dat soort beelden, wil je daar eens over denken. En ik geef je een voorbeeld, en Irene, ik doe het toch. Ik was bij Irene's moeder, bij Wil. En we kwamen terecht over Israël, der hart en der ziel en der vreugde. En er ging het over, die poster hangt nu bij iedereen, vind ik prachtig. Want ik voel wel af, waar is die gebleven? Zelfs een mus vindt zijn huis en de zwaluw een nest voor zich. En we samen staan glimmen, omdat we hetzelfde beeld hadden. En Kees weet ik wat ik bedoel, en Tjerk weet wat ik bedoel. En al diegenen die mee zijn geweest naar Israël hebben datzelfde beeld. In Tachba. Die kerk waar de zwaluwen nestelden in die overkapping van hout. En als je dus voor de deur, waar die prachtige mozaïeken van, die ken je allemaal wel, bij Baptisten hebben dat gelijk. Je ziet het overal, hè, 5 broden en 2 vissen. Dus hier is dat zie je in dat machtige oude mozaïekvloer liggen, 5e eeuw na Christus geloof ik. Maar ik zag heel die kerk niet meer. Ik was heel die kerk kwijt, ben even binnengelopen. Ja, ik vond het prachtig. Ik zei tegen Dick, maak een foto, ik wil het mozaïek hebben. Enzovoort. Maar ik raakte helemaal versleten van die zwaluwen. En ik weet helemaal niks van zwaluwen. Ik geloof dat je huiszwaluwen hebt en boerenzwaluwen. Ik heb begrepen dat het huiszwaluwen waren. En dat zat daar en dat bouwde een nest. En dat bouwde daar een nest. En dan heb je die beelden natuurlijk uit de psalm. Hè? Maar dan ga je, ik heb daar met Wil toen over gesproken. Dan praat je over zwaluwen, dan praat je over je nest. Over het nest, over de nesten. Maar het is zo prachtig, hè, dat is dat woord, hè, bayit, hè, waarin je kunt zeggen, dat is die cirkel, waar niemand buiten valt. Hè, dat is zo machtig, die het middelste letter van het Hebreeuwse woord, hè, dat is de letter die zit in de naam van God. Dat is de hulp die er is, dat is degene die naar je toe komt, dat is degene die je toekomst in handen heeft. En jij mag in je nest. En je begrijpt dat goed, hè? Maar ik bedoel het nu wel met quotejes om even Gert te citeren. Ik quote nu even. Hè, dat nest is niet datgene waar je de nacht in doorbrengt, maar dat wat je omsluiten mag als een cirkel. En God laat dan niemand buiten staan. Ook niet de mensen die hele andere wegen gegaan zijn, waarvan wij soms wel eens misschien zeggen, oef. Maar dat wat God geeft omsluit je. God wijst niemand af. En al die zaken meer. Ik denk machtig om dat te weten. God heeft zijn hand op ons gelegd. En God gaat met ons, maar ook met dat grut wat je kindertjes zijn en je kleinkindertjes zijn. Met dat heerlijke spul wat hij geeft. En dan is het om maar één ding wat je hebt, wat je wilt. Dat zij in hun leventje of in hun leven iets gaan horen van die liefde van God. Dat ze iets mogen ervaren als dat God ook nu al van hen houdt. Dat God nu met hen omloopt in hun onschuld. En een van de meest voor mij bijzondere beelden, toen ik nog helemaal niet aan God dacht. 5 jaar kwamen we op Curaçao terecht, op zo'n Shell-dorp. Nou, dat is niet altijd aanbevelingswaardig, maar dat maakt niet uit. Maar we kwamen naast een familie terecht en die hadden een meisje van mijn leeftijd. Een jaartje ouder, denk ik. En wat zei ze op een zondag of op een zondagochtend? Wil je met me mee naar zondagschool? Had ik nooit opgekomen. En mijn ouders hadden de nodige ervaringen in de kerk. Die hadden even iets van afstand. En dan ging ik. Klein jongetje. Aan de hand van Amy heette ze. Gingen we naar de zondagschool. En ik ben er niet meer af geweest. Op die zondagschool. Hè? Dus dan denk je achteraf van ja. Wat? Je komt mensen tegen die bij Ebenezer op de zondagschool zijn geweest. En dat heeft ze beetgepakt. En daar hebben ze de verhalen van God gehoord. En op een bepaald moment gebruikt God die verhalen om in dat leven te werken. En dat maakt hij uit. Maar God gaat met ons zijn weg. Zelfs, dat zegt de Psalm 139, al vanaf het moment dat je geweven wordt in de schoot van je moeder. Het gaat niet aan God voorbij. En dan kan je pijn hebben om al die dingen die gebeuren met datgene wat nog niet geboren is. Het is zo machtig. God is echt een God die ons kent. Die ons omgeeft van achter en van voren. Dat is een beeld om te koesteren. Dat is een beeld om bij thuis te komen. Dan krijg je toch, als je dat soort beelden naast elkaar zet, dan gaat dat werken. Wijs word je als je de schrift open doet. God vraagt om je te helpen te begrijpen. Zijn geest vraagt, die geeft die en je verstaat het. Koos, we hadden net een klein gesprekje. Ja. Vertel eens wat jou bij is gebleven uit het eerste stuk bijvoorbeeld. Dat was dat opmerkzame hart. Waarom spreek je dat zo aan? Ja. En God geeft antwoord en geeft ze een opmerkzaam hart. Hè? En ik denk dat dat het punt is, het verschil tussen iemand die niet gelooft en wel gelooft, dat een gelovige een opmerkzaam hart mag hebben. En als je een opmerkzaam hart hebt, zie je dingen om je heen en zie je dingen in levens waar een ander aan voorbij loopt. Dus dat is zo'n kleinoot, dat doen we in een doosje en dat bergen we op. Hè? Een opmerkzaam hart. En ik hoop dat. Ik heb wat vragen gesteld. Ik ga ervan uit dat het in de loop van. Heeft iemand nog zoiets als. Want ik pak nou Koos even, omdat we even erover stonden te praten. Omdat het een bij. Iets waarvan je zegt, dat beeld, dat wil ik even overdenken. Als je zo'n beeld hebt, hoor ik het graag. Een opmerkzaam hart. Dat is dus, als je vraagt om wijsheid, wat God je geeft. Dan lees dat verhaal van die twee vrouwen bij de koning Salomo. En dan voor jezelf, wat is het beeld dat bij jou meeweegt? Bij mij is dat zonnebloem, omdat me het herinnert aan de gerichtheid op God. Misschien zeg jij, ik heb dat. Wat ik als een beeldje of een schilderijtje aan de muur heb hangen. En als ik het zie, denk ik echt daaraan, steeds weer. Dat is het knappe van dat soort dingen. Ik ga eindigen, want ik ben er weer genoeg bezig geweest. Heere God, mag ik het zo zeggen? Met de woorden van die man in wiens voetspoor ik meeloop, ik heb u hartelijk lief. En ik weet wat uw liefde betekende, vader, met uw zoon. En mag ik dan bij hem zien, vader, die gezindheid. U heeft ons niet aangesteld tot macht en tot heersen. U heeft in iedereen de gemeente, het lichaam van Christus, al die gelovigen, vader, neergezet om elkaar te dienen en om samen u te dienen. Vader, zou ik dat boven de brief zeggen? Mijn naam zeggen en dan, als een soort tussenopmerking, knecht van God, slaaf van God, Paulus zegt het wel. Vader, dank u wel dat we dat mogen verstaan. Of misschien moet het nog leren verstaan, maar dan geeft u ons toe een opmerkzaam hart. En dank u wel, vader, dat we met dat opmerkzame hart mogen weten. We hebben pijn en we hebben verdriet, we hebben rouw. En tegelijkertijd hebben we een machtig uitzicht. Want u hebt het antwoord gegeven in de opstanding van uw zoon. En wat zal dat een machtig moment zijn. Dat de dood zal zijn ontroond. En dat u zult zijn, alles in allen. Mag op de plek waar u ons neerzet, hier met elkaar in, hier in Maren, mag dat uitwerken naar elkaar toe en in de lof en de eer die we u willen geven. Vader, u bent ook bij ons de rest van de dag, de lof en de eer en de dank zij u. In zijn naam, in Christus Jezus' naam. Amen.